Genieten in Frankrijk. Hoofdstuk 5. Wijn proeven en kopen. In het vorige hoofdstuk heb je al wat meer verteld over de Franse wijngaarden. Naast fietsen en wandelen kun je er nog iets, wijn proeven. En dat doe ik dan ook regelmatig. Ik heb geen voorkeur voor wit, rosé of rood. Maar mijn favoriete witte wijn is de Chardonnay uit Chablis. En voor een rode wijn maak ik graag een omweg naar Bourgueil in de Loire-streek. Of naar de Bourgogne, waar je lekkere Pinot Noirs kunt krijgen. En een goede rosé komt voor mij uit de Provence of uit Tavel, een stad in de Rhônevallei. Maar voor alle duidelijkheid, ik ben geen wijnkenner, maar een wijnliefhebber. Sterker nog, ooit was ik een bierdrinker. Omdat onze zoon al op jonge leeftijd naar Chablis verhuisde en in de Franse wijnhandel terechtkwam, werd ik steeds meer een wijndrinker. Naast de wijnen van Chablis heb ik in de loop der jaren op veel andere plaatsen in Frankrijk wijn geproefd. Rood, wit, rosé. Ik heb het allemaal laten walsen in het glas en met een gezichtsuitdrukking van een prof in mijn mond laten rondgaan. Veel mensen in mijn omgeving denken dan ook dat ik een wijnkenner ben. Maar die mythe kan ik hierbij volledig ontkrachten. Natuurlijk kan ik inmiddels wat geuren herkennen, maar wie ruikt of proeft er geen aardbei, bes, appel, citroen, boter, een bloemige geur of een grondige smaak? Een mooi voorbeeld als het gaat om het kennismaken met wijn vind ik mijn kleinzoon Lars. Natuurlijk mocht hij op jonge leeftijd geen wijn drinken, maar bij een etentje bij ons thuis komt er altijd een goede fles wijn op tafel en de traditie is dat Lars die mag openmaken. Stevast schenk ik dan een klein beetje wijn in het glas, laat het rondwalsen zodat de wijn wat extra zuurstof krijgt en duw het glas dan onder zijn neus. De allereerste keer schonk ik een mooie rode Bourgogne wijn in en vroeg hem: "En Lars, wat ruik je nu?" Hij keek als een prof en antwoordde met de historische woorden: "Druiven, opa." Intussen, 12 jaar later, is hij nog steeds te jong om wijn te drinken. Maar herkent hij wel geuren zoals aardbei, framboos, bosvruchten, citroen, appel, grond en boter. En voor mij is dat het bewijs dat je vanzelf de geuren gaat herkennen als je maar vaak genoeg je neus in een glas wijn stopt. Er zitten vaak meerdere geuren in een wijn, maar die haal ik er echt niet altijd uit. Wat dat betreft heb ik diep respect voor de mensen die dat wel kunnen. Overigens gaat het er bij wijn proeven volgens mij vooral om wat je zelf lekker vindt. Wijnproeverijen om nooit meer te vergeten. Als je bij een wijnboer in Frankrijk wilt gaan proeven, dan kun je dat op goed geluk doen of op afspraak. In het expertinterview dat ik heb gehouden met Stan Beurskens, eigenaar van wijnkenniscentrum Sint Martinus in Veilen, lees je daar meer over. Je vindt het aan het eind van dit hoofdstuk. In de loop der jaren heb ik verschillende ervaringen gehad met wijnproeverijen die ik nooit meer zal vergeten. Ooit was ik aanwezig bij een wijnproeverij van de Hospice de Boon. Het evenement vond plaats in kelders onder de stad die indrukwekkend zijn om te zien. Ze zijn echter alleen geopend tijdens het weekend, waarin de beroemde Vente de Vin wordt gehouden. Deze veiling van de prestigieuze Bourgogne wijnen werd voor het eerst georganiseerd in 1859 en vindt altijd plaats op de zondag van het derde weekend in november. Die zondag en de zaterdag ervoor kun je de kelders in voor een bijzondere wijnproeverij. Ik heb zo'n proeverij 1 keer meegemaakt en dat was om meerdere redenen onvergetelijk. In het weekend van de Vente de Vin is het in Boon altijd druk, maar ook supergezellig. En als je het evenement eens wilt meemaken, moet je dus op tijd een hotel, chambre d'hôte of een ander overnachtingsadres regelen. Ook op tijd reserveren bij restaurants is dan wel een aanrader. Onze zoon die had via connecties kaarten voor deze proeverij weten te regelen. En zo daalde ik samen met hem en Marianne vlak achter een groepje Japanners een steiltrapje af. Onderweg naar de kelders die onder de straten van de stad Boon liggen. Er werd begonnen met de witte wijnen uit de Bourgogne, die, naarmate we verder de kelder inliepen, vervangen werden door de beroemde rode wijnen. In het begin kreeg iedereen een glas om te proeven. De wijn werd telkens met een grote glazen pipet uit een vat getapt en in kleine hoeveelheden in de glazen gedaan. En dan was het walsen, proeven, de wijn door je mond laten gaan en zuurstof naar binnen zuigen en vervolgens de wijn uitspugen en je glas leegmaken voor de volgende prestigieuze rode wijn en soms even extra genieten en een klein beetje wijn doorslikken. Ik had al snel in de gaten dat het groepje Japanners voor ons steeds vrolijker werd. Aan het eind van de proeverij hadden we misschien wel 30 wijnen geproefd en waren de vrolijke Aziatische toeristen nog vrolijker. Beter gezegd, ze waren zo teut dat ze geholpen moesten worden om de trap naar buiten op te lopen. Een soortgelijke ervaring heb ik samen met Mian eens gehad bij een proeverij in de Loire-streek. We waren een dag naar Tours geweest, een mooie stad aan de Loire die je absoluut eens moet bezoeken. Er is een overdekte markthal waar je de lekkerste lokale producten kunt kopen. En bij een slager stond een enorme rij. Een teken dus dat zijn vlees goed was. Ik sloot aan en na geduldig wachten kocht ik 2 jarret de porc. Het stuk dat net onder de knie van het varken zit. Je komt het vaak tegen in choucroute, de zuurkool. En in de Auvergne eten ze het graag met lentiel, linzen. Natuurlijk wilde ik een goede fles wijn bij het stuk varken. Maar die kocht ik niet in de markthal, hoewel daar een fantastische wijnwinkel ligt. Ik reed ervoor naar Bourgueil, waar ik nabij een van de wijndorpen een goed domein wist te liggen. Ik was er nog nooit geweest en ik houd de naam geheim en waarom, dat hoor je hierna. Ik stelde me Jan voor om daar naartoe te gaan en te kijken of we nog op tijd waren voor een proeverij. Zij was daar gelijk voor te porren en rond 6 uur reed de auto het terrein op. Toen ik uitstapte, stond er een vrouw. Ik vroeg haar of het mogelijk was om te proeven. En ze wees me gelijk naar een deur op het binnenplein. We gingen een steile stenen trap af en moesten opletten dat we ons hoofd niet stoten. Even later stonden we in een kelder die in de rotsen was uitgehouwen. Het lag er vol met wijnvaten en flessen. We moesten nog een deur door en kwamen in een proeflokaal, waar net een paar mensen aan het proeven waren. Degene die de proeverij begeleidde vroeg of we nog even geduld hadden en stelde voor dat we de 400 jaar oude kelders eens nader gingen bekijken. Deze kelders waren erg groot, maar de kans dat we zouden verdwalen was nihil, dus we gingen op pad. Op een gegeven moment hoorden wij gestommel en kwam er uit een donkere gang een oudere, gezette man die ons groette. Hij stelde zich voor als le propriétaire, de eigenaar. We raakten met hem in gesprek en een kwartier later kenden we de volledige rijke geschiedenis van het domein, dat al 400 jaar lang van vader op zoon was gegaan. Hij stelde voor om onze proeverij zelf te doen, zodat het personeel naar huis kon. Nou, ik sputte er absoluut niet tegen. In het proeflokaal zette de wijnboer 3 glazen op een houten vat dat als tafel dienst deed en een kwispedoor. Een kwispedoor is een bak of een soort emmer waarin je de wijn spuugt die je niet doorslikt of waarin je je glas leegt als er een volgende wijn wordt ingeschonken. Als je een aantal wijnen proeft en alles doorslikt, heb je al snel meer dan een half promiel in je bloed. Ik was met de auto gekomen en was dus zo verstandig om regelmatig de kwispedoor te gebruiken. De eerste wijn werd ingeschonken. Lekker jong, fris en fruitig. Ik spuugde de wijn uit. Maar de wijnboer gooide zijn hoofd achterover en kieperde alles naar binnen. Bij glas 2 en 3 volgde hetzelfde ritueel. Even later kwamen er 2 jongens de trap af. Ze werden aan een ander vat gezet met 2 glazen en ook weer een glas voor de wijnboer. Terwijl wij in onze 4e wijn begonnen, liep hij naar de jongens, vertelde zijn verhaal en kieperde net als bij ons de wijn weer naar binnen. De jongens kwamen uit Nancy en deden een wijnopleiding. En toen wij aan ons 5e glas begonnen, kwamen een man en een vrouw de trap af. Die vertelden uit Lyon te komen. Zij mochten ook nog proeven en werden aan een 3e wijnvat gezet met 2 glazen voor hen en een glas voor de wijnboer. Het begon een gezellige boel te worden, want het ritueel herhaalde zich inmiddels achtereenvolgens bij ons, de 2 jongens uit Nancy en het koppel uit Lyon. De Lyonnais waren bij glas 1. Maar de jongens zaten al aan een 3e wijn en wij waren al toe aan glas nummer 6. Telkens schonk de wijnboer bij elke wijn ook voor zichzelf een flinke slok in. Hij begon aardig in vorm te raken en vroeg of wij tijd hadden om al zijn wijnen te proeven. Zo kregen we uiteindelijk 16 fantastische wijnen te proeven. Er leek in deze proeverij geen einde te komen. Tot slot wees de wijnboer op flessen zonder etiket waar met krijt het jaartal opgeschreven stond. Deze flessen waren zijn trots. Er kwamen Bourgeois uit 1934, 1953, 1955, 1983 en 1995 voorbij. Ik wist dat goede rode Loire wijn zeker 10 tot 20 jaar kon worden bewaard. Maar een wijn uit het bijzondere jaar 1953, nou die wilde ik natuurlijk wel proeven. Nog nooit eerder had ik een wijn geproefd uit mijn geboortejaar. Ik legde in mijn beste Frans uit dat ik het wel heel bijzonder vond om dat nog eens te mogen proeven. Het glas werd halfvol geschonken. Ik was blij dat ik zo verstandig was geweest om alle tot nu toe geproefde wijnen richting de kwispen door te sturen. Ik rook rood fruit, vooral frambozen, nam een slok, liet de wijnen op een zo professioneel mogelijke manier door mijn mond walsen en zoog zuurstof naar binnen. De intense smaak van fruit, peper en drop maakte mij heel gelukkig en ik nam nog een slok en nog een en nog een. Het werd een heel bijzondere wijnproeverij die ik nooit meer zal vergeten. En oh ja, ik kocht natuurlijk een paar dozen wijn, eigenlijk weer veel te veel. Hoewel onze vrolijke wijnboer 49 glazen geleegd had, kon hij nog als de beste verkopen en tellen. Ik betaalde met alle plezier en telkens als er bij ons thuis een fles van dit domein op tafel komt, denk ik even terug aan deze unieke ervaring. Herinneringen en emotie bepalen voor een groot deel de beleving van een goed glas wijn. Een wijnboer zei recentelijk het volgende tegen mij. Ruud, als je een knetterende ruzie met je partner hebt gehad en het wilt goedmaken door een fantastische Grand Cru te openen, dan smaakt deze nooit zo lekker als wanneer je hem had geopend op een feestelijk moment.